Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We willen samen zingen van Psalm 23. Het eerste vers, de God des Heils wil mij ten herder wezen. En ook het derde vers, gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. De versen 1 en 3 van Psalm 23. Thank you. Toen wij nu belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. En we zingen in aansluiting daarop van Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan loopt mijn mond. Uw trouwe hulp, stuur mij in rechte sporen. Het is Psalm 119, vers 88. Nadat wij ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, vraag 54. Wat gelooft gij van de heilige, algemene christelijke kerk? Antwoordt het de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht. Zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof. Van het begin van de wereld tot aan het einde. Vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55. Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord ten eerste. Dat de gelovigen allen en een ieder als lidmaat aan de Heer Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Antwoord dat God om de genoegdoening van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 10. En we lezen de versen 1 tot en met 21. Johannes 10, vanaf vers 1 tot en met vers 21. Daar zegt Jezus, voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat degene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur, als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen omdat ze het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend zoals de Vader mij kent. En ik de Vader ken en ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het van mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven. En ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. En velen van hen zeiden, hij is door een demon bezeten. En is buiten zinnen. Waarom luistert u naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezeten. Kan een demon soms ogen van blinden openen? Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte. Johannes 10, de versen 14 tot en met 17. 14 tot en met 17. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent. En ik de Vader ken en ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heren, wat een rijke boodschap. U die zichzelf presenteert als de goede herder, die zijn leven stelt voor de schapen. Maar hoe vreselijk was de reactie. Vijandschap, haat. Ten slotte lezen we in dit hoofdstuk dat de menigte van plan was om u te doden. En dat terwijl u uw leven wil geven voor schapen. Schapen die uw hand wil leiden. Maar wat is het nodig dat wij uw stem horen, Heren? En daar komen wij u om bidden. Want alleen wanneer uw stem gehoord wordt, zullen we u volgen. Zal er herkenning zijn van twee kanten. U kent uw schapen. En u wordt ook door uw schapen gekend. En dan zijn er kennelijk veel schapen die vreemd zijn aan de stem van deze herder. O, velen hebben al geprobeerd herder te zijn, maar ze mochten de naam van herder niet dragen. Het waren dieven, rovers, moordenaars, huurlingen, vreemden. Maar u bent de goede herder. Heere, geef dat dat woord vanavond zijn genadige uitwerking zal hebben in ons hart. Als het er nog nooit van kwam, mag het dan nu gebeuren. Door de kracht van uw Heilige Geest. Wij zijn niet in staat om mensen aan uw voeten te brengen. Maar gelukkig dat u het zelf doet. U neemt zaligmaken zelf ter hand. Daartoe hebt u uw Zoon gezonden, omdat niemand ertoe in staat was. U hebt zelf gevraagd, wie is het nu die met zijn hart borg wordt om tot mij te naderen? En dit was het antwoord, zie, ik kom, o God. Het was uw eigen Zoon die zich bereid verklaarde om uw wil te doen. Om dat volmaakte offer dat nodig was om vijanden met God te verzoenen te brengen. En u hebt het willen doen. U hebt uw leven gesteld voor de schapen. U hebt alles gegeven wat er te geven was. Uw vlees en uw bloed. Omdat wij door de kracht van dat offer zalig zouden worden. Om Jezus wil. En Heere, geef dat uw kinderen die stem hebben leren verstaan. Meer en meer kennis van u mogen ontvangen. Laat daar ook de prediking van vanavond dienstbaar aan zijn. Er is toch zoveel van u te ontvangen. Er is zoveel van u te leren. Het gebed uit Psalm 25 blijft altijd actueel. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Geef dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Geef ons een rijk gezegend samen zijn, hier in uw huis, jong en oud. Mag het begrijpelijk zijn, Heer, maar vooral ook aansprekend, aansporend. O, dat wij door de liefde van Christus ons gedrongen mogen weten om als een herder achter deze schapen aan te drijven. Opdat er tenslotte een veilig heenkomen in uw kooi zal worden gevonden. Heere, gedenk ook de gemeente die met ons meeluistert. U wil ook thuis uw zegen schenken. We bidden het u alles om Jezus wil. Uit genade. Amen. U mag nu uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. En we willen samen gaan zingen van Psalm 100. En daarvan de versen 2, 3 en 4. Wij noemen u Psalm 100. Allereerst het tweede vers. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt. En wat er verder volgt in de versen 2, 3 en 4 van Psalm 100. Gemeente, herders zijn in de Bijbel mensen die leiding hebben te geven aan het volk. Burgerlijke bestuurders, zoals koningen, richters en andere soorten gevorsten. Maar ook de geestelijke leiders, ik denk aan profeten, priesters, hoge priesters niet te vergeten. Het zijn allen herders die geacht worden de schapen te leiden in de grazige weiden. Maar wat blijkt? En dat is wel heel duidelijk geworden in dit hoofdstuk. Die herders hebben het schromelijk af laten weten. Feitelijk mogen ze de naam van herder niet eens dragen. Ze worden hier getypeerd als rovers, als moordenaars, als huurlingen, als vreemden. Ze hebben zich alleen maar verrijkt ten koste van de schapen. En tegen deze achtergrond zegt de Heer hier: ik ben de goede herder. En ongetwijfeld heeft Jezus gedacht aan die bekende teksten uit het Oude Testament, waarin het herderschap van hem heel speciaal voorzegd is geworden. Teksten die wij ook kennen. Ik denk aan die bekende tekst uit Jesaja. Hij zal de kudde weiden, gelijk een herder, Jesaja 40. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Want een totaal ander beeld is dat als de typering van moordenaars en rovers en huurlingen. En wie zich nu door God genade, en daar komt het voor ons allemaal op aan, gemeente. Wie zich nu door Gods genade, ik zal het maar heel kinderlijk zeggen, een schaapje mag weten van die kudde van deze goede herder. Die weet ook hoe teer deze herder met zijn schapen omgaat. Hij heeft alles voor ze over. Ik vind het zo prachtig dat David, die zelf herder is geweest, in Psalm 23, die we zojuist hebben gezongen, zo'n schaapje aan het woord laat. Als er nou één kon weten hoe schapen zich gedragen, dan is hij het wel geweest. Hij was ook in hart en nier een schaapherder. Een echte. Die ook zijn leven wilde stellen voor de schapen. Hij heeft zelfs met een leeuw en met een beer gevochten, zo zegt hij, om die schapen bij het leven te houden. Nou, en wat laat hij nou zo'n schaapje zeggen? Prachtig om het te horen. Wat een tere taal. De Heere is mijn herder. En dan in die woorden laat hij horen wie die Heere voor hem is. En probeer er in je hart in mee te komen vanavond. De Heere is mijn herder, wat een belijdenis. En dan, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij het spoor der gerechtigheid. Om zijn naamswil, dat is omwille van de naam van de Heer. En dan weten wij vanuit de Nieuwtestamentische bedeling wat die gerechtigheid behelst. Of ik kan beter zeggen wie die gerechtigheid is. Dat is de Heer Jezus Christus zelf, van wie de schrift getuigt. Alleen zijn gerechtigheid redt ons van de dood. Reden waarom hij zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. Ik denk ook, de kinderen kennen die tekst ook allemaal met het oog op het herderschap van de Heer Jezus, aan de tekst uit Micha 5. Vaak met kerstfeest opgezegd door de kinderen. O gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van alles van de dagen der eeuwigheid. En dan staat er zo mooi bij, en hij zal staan en hij zal wijden in de kracht van de Heere, in de hoogheid van de naam van zijn God. Nou, en nu staat deze goede herder hier. Hij is beloofd door zijn hemelse vader dat hij zou komen als een enige herder. Nou, hier staat hij nu. Die unieke herder. Hij staat hier nu voor u in het gewaad van de schrift. En we mogen naar zijn stem luisteren. En dit is wat hij ons te zeggen heeft vanavond. Ik ben de goede herder. En nogmaals, dat zegt hij nu tegen de achtergrond van al die kwalijke herders van die tijd. En van die kwalijke herders die voor deze bestuurders geweest zijn. Wat te denken van de leiders. Jezus leefde onder de Romeinse bezetting. Hij had het te stellen met Herodes, koning. Hoe zou hij te stellen krijgen met Pilatus, de stadhouder? Ook een vertegenwoordiger van het Romeinse gezag. Wat te denken van de fariseeën en schriftgeleerden die leiding geven, moesten geven aan de schapen van het volk van God. Onder leiding van hoge priesters als Caiaphas en Annas. Kwade herders, daar zijn ze mee getypeerd. En dan, ik ben de goede herder. Nou, zij zijn gekomen, zo zegt Jezus in dit hoofdstuk, om te slachten, om te verderven, om te stelen, om verloren te laten gaan. En om te vluchten, want de huurling vlucht, omdat hij een huurling is. Hij is geen eigenaar van de schapen en zodra hij een wolf ziet komen, dan slaat hij op de vlucht. Waardoor de wolf de schapen kan grijpen of de schapen alle kanten uitvliegen. Maar Jezus zegt hier in vers 8, ik ben gekomen opdat ze het leven hebben en overvloed. En laat dat nou maar eens doordringen. Dat nu de reden is van de komst van de Heer Jezus om ons het leven te geven. Dat heeft de Heer al bij zijn eigen heilige naam gezworen onder de oud-testamentische bedeling. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer. Het is een eed. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Nee, daarin heb ik lust. Dat de godloze zich bekeren. En dat hij leeft. Nou, en daartoe heeft hij nu de vorst des levens gegeven. Dat is de Heer Jezus Christus. En dit zijn zijn eigen woorden. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben. En overvloed. Waarom is hij nou gekomen om het leven te brengen? Omdat wij de dood over onszelf hebben gehaald. Dat is natuurlijk een hoogst ernstige zaak. De bezoldiging der zonde, zegt de schrift, is de dood. En de genade geeft het eeuwige leven. Nou, de grootste genadegift die God ooit heeft kunnen schenken, is de gave van zijn Zoon. Jezus zal zelf zeggen, zo lief heeft God nou de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon, dan heeft hij dus over zichzelf, gegeven heeft, prijsgegeven heeft aan de dood, met maar één doel, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar daar hebt u het weer, het eeuwige leven zal hebben. Ik ben gekomen om het leven te geven en overvloed. En waar is dat waar? Kom, als het waar geworden is dat God leven aan u en jou en mijn ziel gegund heeft, zoals Psalm 119 dat zingt. Als wij weten wat het is om die levende stem van Christus te horen en hem te volgen, want dat is aan dat horen verbonden. Geeft hij dan veel? Ja, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij mee. Mild en overvloedig. We hebben er ook vanuit Psalm 23 over gezongen. Gij doet mijn hoofd overvloeien. Want die zalf, dat is de zalving van de Heilige Geest. En dat is nu wat we van God ontvangen. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Waar Hij zijn voetstap zet, daar zal het al ten zegen zijn. Daar druipt het al van vet. Tegenover die slechte herders, die hier genoemd zijn, klinkt het getuigenis van Jezus. Ik ben de goede herder. Dat staat hier in vers 11. En in vers 14 klinkt het weer. Ik ben de goede herder. Dit zegt Jezus. In navolging van zijn hemelse vader in Ezekiel 34. We hebben u al twee teksten genoemd uit de Bijbel. Waar dat herderschap van Jezus wordt voorzegd. Maar in Ezekiel 34 is dat wel heel bijzonder. Want wat blijkt. Dat er toen ook al zulke slechte herders waren. En dat zegt Jezus ook. Of dat zegt de Heere God ook in Ezekiel 34. Tegen de leiders van het volk. Luister maar. Daarom, gij herders. Ezekiel 34. Hoor des Heere woord. Al zo zegt de Heere, Heere, ziet. Ik wil aan de herders. En zal mijn schapen van hen eisen. En zal ze van de weide der schapen doen ophouden. Zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ze kwamen niks tekort. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken. Zodat ze hun niet meer tot spijs zullen zijn. Ze gebruikten ze om te slachten. Want zo zegt de Heere, Heere, ziet. Ik. Oh, hoe bijzonder. Afgezet tegen wat we zojuist hoorden over die herders. Ziet ik. En dan ja, ik zal naar mijn schapen vragen. En ik zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen. Als hij in het midden van zijn verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken. En ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen ze verstrooid zijn. Ten dagen der wolken en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken. En zal ze vergaderen uit de landen. En brengen ze in hun land. En ik zal ze weiden op de bergen Israëls bij de stromen. En alle bewoonbare plaatsen van het land. En ik zal, kijk, daar komt hij. En ik zal een enige herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden. Namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden. En die zal hun tot een herder zijn. Ik de Heer zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hem. Ik, de Heere, heb het gesproken. O, hoe heerlijk is dan toch dit woord vervuld geworden. Als hier uit de mond van Jezus klinkt. Ik ben de goede herder. Nu hebben we het niet alleen gehoord uit de mond van de Zoon, Jezus Christus zelf. Maar hebben we het ook gehoord hoe de hemelse Vader, deze goede herder, in het vooruitzicht heeft gesteld. Nou, we hebben het gehoord van Jezus, maar we hebben het nu ook van de Vader gehoord. Hoe die slechte herders niet anders doen dan er voor zichzelf te zijn met minachting van de schapen. Ik ben de goede herder. En dan zegt hij erbij, ik stel mijn leven voor de schapen in vers 11. In vers 15 weer, ik stel mijn leven voor de schapen. Dat we zeggen, ik ben bereid om mijn leven voor mijn schapen te geven. En dan in vers 17 komt zo overduidelijk naar voren dat hij zijn leven daadwerkelijk zal afleggen. Daar zegt hij, daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg. Hij neemt afstand, net als zijn hemelse Vader, van al die quasi-herders die vluchten zodra er gevaar is. Nee, zegt hij. Ik stel mijn leven voor de schapen. En dan komt onze tekst, vers 14. Ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Nou, dat woordje kennen dat hier gebruikt wordt, dat heeft een hele diepe betekenis. En wij En dat woord kennen ook, maar dat kan heel oppervlakkig zijn. We kunnen van elkaar zeggen, ik ken u, ik heb u al meerdere keren hier in de kerk zien zitten. Maar verder weet ik niks van u. Maar als Jezus zegt, ik ken de mijne, dan wil hij daar eigenlijk mee uitdrukken. Ik heb een heel bijzondere band met mijn schaap. Eigenlijk betekent dit kennen, gemeenschap hebben met mijn schapen. O, wat een rijke boodschap. Ik ken de mijne. Dat wil zeggen dat hij die schapen door en door kent. En zullen we nu dan helemaal beginnen bij het begin. Deze schapen kent hij al, zoals de schrift zegt. Ik heb u gekend van de baarmoeder af. Ja, eerder nog. Eer iets van mij begon te leven, stond ik al in uw boek geschreven. En vanwege dat kennen, heeft hij zijn stem doen horen. Ach, en dan is niet de vraag of ik weet dat ik een uitverkorene ben. Dat zal ik alleen weten, doordat ik de stem van Jezus hoor. Zodra die stem gehoord wordt, mag ik weten. De schapen zijn van zijn kudde. Want zo zegt hij toch, de schapen horen mijn stem. En die schapen kennen mijn stem. Als ze een vreemde horen, dan vluchten ze zelfs. Dan moeten ze niks van hebben. Maar als ze de stem van deze herder horen, dan komen ze naar de herder toe. Ze volgen hem. Ze komen hem achter hem aan. Ze zetten hun treden in zijn sporen. Ze kennen zijn stem. Kijk, zo komt er contact tussen de herder en zijn schaap. Doordat hij zijn stem hoort. Hebben we zijn stem gehoord? Zeg nou maar in je hart hoe het erbij staat. En als hij nou zegt, nou ja, eigenlijk niet. Dan zeg ik, wat hoor je dan op dit moment? Wat hoor je nu? Je hoort nu de stem van Jezus. Die zegt, ik ben de goede herder. Die zegt, ik stel mijn leven voor mijn schaap. Die zegt, ik ken de mijnen. En ik word van de mijnen gekend. Die zegt, daarom heeft mij de Vader lief. Omdat ik macht heb om mijn leven af te leggen. En macht heb om het wederom te nemen. U hoort niet anders dan de stem van Jezus. En als je dat nou hoort, wat krijgt zo'n woord dan? Een rijke betekenis voor je persoonlijk hart en leven. Want dat kennen van hem, dat beperkt zich niet tot de gemeenschap met u. Of met jou. Of met mij. Nee, hij weet alles van mij. Denk eens aan Psalm 139. Gij doorgrondt mij. Gij kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Ja, gij kent van verre mijn gedachten. Hij kent ook al mijn omstandigheden. Hij kent mijn naam. Hij kent mijn gezin. Hij kent mijn familie. Hij kent mijn ervaring. Hij kent heel mijn levensgeschiedenis. Van voor tot achter. Zelfs de dingen die ik al lang vergeten ben, weet hij als geen ander. Ik had vorige week een soort reunie in Wijk en Aalburg. En daar ontmoette ik onverwachts mensen die ik al, nou misschien in 50 jaar niet gezien heb. En die haalden wat herinneringen op. Je zou er nooit meer opgekomen zijn. Maar doordat je dan die dingen hoort zeggen, dan zeg je, oh ja. Nou, en weet je wat nou zo'n wonder is, gemeente? Dat je dan mag verwonderen. dat ondanks wat er toen, 50 jaar geleden in je leven plaatsvond, het deze goede Herder het toch zo gedaan heeft, dat hij ondanks alle omstandigheden zijn stem heeft laten horen. En wel zo, dat we mochten volgen. En nu al zoveel jaar zijn stem te mogen horen. En ook nog eens door Gods genade. En wat is het een genade? Om nou ook nog de stem van hem te mogen zijn. Tot de gemeente. Als een boodschap van deze zeer blijde tijding. Want wij verkondigen u het leven buiten uzelf. In die gezegende borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En u staat er zo mooi. Ik ken de mijne. Heb je daar eens op gelet? Mijn. Die schapen zijn van hem. Het zijn zijn schapen. Je merkt al in het Oude Testament hoe God steeds spreekt. En dan kan het volk van Israël zo niet gedwaald hebben. Zo niet gezondigd hebben. Maar hij heeft het steeds over mijn volk. Hij heeft het steeds over mijn kinderen. Hij heeft het steeds over mijn zaad. En wat zegt Jezus? Mijn schaap. En als er nou één recht van spreken heeft, is God het. Hij is God. Erkent dat hij ons heeft gemaakt. En geen sinds wij. Als schapen die hij hoedt en wijdt. Een volk tot zijn dienst bereid. Jezus zegt, ik ken de mijne. Die schapen zijn immers voor zijn rekening gekomen. Ik stel mijn leven voor mijn schapen. En hij heeft, zo zegt hij, vers 17, zijn leven inderdaad afgelegd. En dat om die schapen zich tot zijn eigendom te verklaren. Hij heeft ze gekocht. Want dat zou ook de roem uitmaken van de triomferende kerk, niet waar? Gij hebt ons gulden gekocht met uw dierbaar bloed. Het wordt in zondag 1 van de Heidelbergers ook al beleden, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Dat mag de kerk van Christus weten. De mijne, ze zijn van hem. Zijn schapen die zijn hand wil wijden. Maar dan ook. En ik word van de mijne gekend. We hebben u al geprobeerd vanuit Psalm 23 te laten horen wat dat betekent. Die kennis van Christus, en ik heb begrepen dat daar vanmorgen ook nogal het een en ander over gezegd is. Die kennis van de Heer Jezus Christus, die begint al zodra wij de stem van hem mogen horen. Ik vind het een prachtig voorbeeld uit de Bijbel. Als we een Saulus van Tarsus zien, die als een briesende leeuw onderweg is om de gemeente van Christus te vervolgen. Hij heeft de gemeente in Jeruzalem zo vervolgd dat er niks meer te vervolgen valt. De gevangenissen zitten vol, er zijn er al om het leven gebracht. En nu gaat hij op weg naar Damascus, want daar zijn er een hoop naartoe gevlucht. En hij heeft toestemming gekregen om daar de vervolging voor te zetten. En wat gebeurt er dan? Kinderen weten het allemaal. Dan komt er een bliksemschicht uit de hemel. Dan wordt hij geveld ter aarde. En dan klinkt de stem van Jezus. En dan zou je verwachten dat het een stem is waarmee die vervloekt wordt. Na alles wat hij gedaan heeft, niet waar. Maar hij hoort de stem van de goede herder. Saul, Saul, wat vervolgt hij mij? Maar die stem die kent hij niet. Die heeft hij nog nooit gehoord. En het was een zeer godsdienstig mens. Hij heeft het in zijn onwetendheid gedaan, zegt hij, de gemeente Gods vervolgd. Hij dacht zelfs God een dienst ermee te bewijzen. En zo kunnen ook wij godsdienstig zijn tot en met. En toch die stem niet horen. Saul, Saul, hij kent hem wel, hè? Dat hoort u wel. Bij naam, Saul, Saul. En hij weet ook wat hij doet. De omstandigheden. Wat vervolg jij mij? Wie bent u, heren? Ik ben Jezus. Die jij vervolgt. Het is uw hart. De vesting tegen de prikkels te slaan. Kijk. En dan weet hij met wie hij te doen heeft. Met de goede herder. En wat zegt hij dan? Wat wilt gij dat ik doen zal? Herken je? Als je die stem van de Heere gehoord hebt. Dan komt van meet af aan de begeerte om zijn wil te doen. Om te horen naar zijn stem. Om te luisteren naar zijn woord. Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid. Dat is nou bekeer. Je krijgt heel andere gedachten over die herder. En je gaat je ook totaal anders gedragen jegens hem. Je gaat je helemaal afhankelijk weten van hem. Wie zijn leven zal verliezen op mijnentwil, die zal het behouden. En dan is er ook gemeenschap. We zijn nu toch, kennen is gemeenschap. En dat is nou wederzijds. Jezus die sticht die gemeenschap. Denk eens aan het bekende hoofdstuk Openbaring 3. Ook alweer zoiets, hè? Een gemeente waar Jezus buiten de deur staat, maar zijn stem klinkt. Hoor maar wat hij zegt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hoe dan? Door zijn stem. Indien iemand mijn stem zal horen, daar heb je. En de deur open doen, ik zal inkomen. En ik zal gemeenschap met hem houden. Avondmaal staat er of maaltijd. Dat betekent gemeenschap met hem houden. Het gaat van hem uit. En dan direct daarachteraan. En hij of zij met mij. Dat is die gelovige gemeenschap. Dat is dat gelovige contact met de Heer. En wat heb je dan bijzonder onder de prediking niet waar? Daar gebeuren die dingen. En hoe bijzonder is dat bijvoorbeeld bij een doopbediening als vanmorgen, als daar het teken en zegel van Gods genade verbond, zichtbaar voor ogen wordt gesteld. Als dat bloed dat hij heeft gestort aan het voorhoofdje van een kind wordt vastgemaakt, waar de belofte zichtbaar wordt gemaakt dat het bloed van Jezus Christus God zal reinigen van alle zonden. Ik had vorige week het voorrecht om avondmaal te mogen bedienen en dankzegging te houden in de Sint-Antonie-Polder. Wat de gemeenschap mag er dan zijn aan zijn tafel. Hij zegt het al. Het brood dat wij breken. Dan mag je dat als dienaar van Christus ter hand nemen. Ik vind alles zo wonder dat ik het doen mag. Het brood dat gebreekt. Is de gemeenschap. Aan het bloed van Christus. En zo ook met die drinkbeek. De drinkbeker, de dankzegging die we dankzeggen, de zegelen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Dan is hij in mij en ik in hem. Proeven en smaken dat de Heere goed is. Gelovige gemeenschap met Christus. Herken de stem.
En ik ken zijn stem. Heerlijk hem zo in de kerk te zitten. Dat wederkeer. Hij weet van jou af. En ik weet van hem af. En hoe? Nou, door die gelovige gemeenschap wordt ook de liefde tot hem steeds meer. Het geloof is, dat weet u toch ook wel, hoop ik, door de liefde werkzaam. Ik heb lief, want de Heer hoort mijn stem. Nou, en u weet het in het lied van de liefde. Daar zegt de bruid tegen, de bruidegom Christus. Zulk een is mijn liefste. Liever kan het niet dan zo innig aan hem verbonden te zijn. En dat mag nou steeds meer gestalte krijgen. Was dan op in de kennis en de genade van onze Heer, Jezus Christus. Dit is het eeuwige leven dat wij u kennen. De eeuwige, enige, waarachtige God. En de Zoon Jezus Christus, die Hij gezonden heeft. De schapen herkennen ook hun herder. Het kan wel eens zo zijn dat die even uit je leven weg is, niet waar? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, maar dat is nou ook weer het eigen aan die herder. Hij zoekt ons op. Want hij verlaat zelfs die 99 schapen om dat ene verloren schaap te zoeken. En dan moeten we ook zeggen, in die psalm 23, waar zo'n schaap aan het woord is, waar we die prachtige beelden voor ogen geschilderd hebben gekregen, niet waar? Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren enzovoort. Daar komen ook momenten voor in het leven van een christen dat het zwaar en moeilijk is. Maar ook om dan te geloven dat de Heer je hebben is. Ik vergeet nooit. Ik stond als predikant in Dordrecht. En er was een vrouw in de gemeente die moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Ze had allerlei ernstige klachten. En ik bracht haar een bezoek. Ze lag alleen op een kamer. En ik kwam onverwacht, zeg maar, daar binnen. En ze lag te huilen in bed. Ik zeg, waarom huil je? Ze zegt, de dokter is nog maar 1 minuut uit mijn kamer. En hij heeft gezegd dat ik nog maximaal 2 tot 3 maanden te leven heb. Ik heb alvleesklierkanker. Maar, zei ze, al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ik moet u eerlijk zeggen, ik wist niet wat ik hoorde. En inderdaad, zij ging 's middags al naar huis. Ja, eigenlijk om te sterven. Ze heeft nog, nou ik schat 2,5 maanden zoiets geleefd. Maar zo'n rijk ziekbed gehad. Ik trof haar aan in het ziekenhuis met psalm 23. En weet je hoe ze naar huis is gegaan? En daar bedoel ik haar eeuwig huis, hè? Met psalm 73. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Ik ben de goede Heer. En zo'n heiland mag ik u preken. Hij kan en wil. En zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geeft. Vandaar dat Psalm 95 ook zingt, zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard u niet, maar laat u lijden, gelooft zijn heil en troostrijk woord. O, het is om zijn naam wil. Die ene naam die daaronder ten hemel is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Maar ik moet door met de tekst, gemeente. Er staat hier, ik heb nog andere schapen die van deze schaapskooi niet zijn. Die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen. Het zal worden één kudde en één herder. Dat is niet op de heide. Hier gaat het over Israël, over de Joden. Daar is hij in de eerste plaats voor gekomen, nietwaar. Maar hier zegt Jezus erbij, ik heb nog andere schapen. Die dan niet tot de stal van Israël behoren. En die moet ik ook toebrengen. U weet het, dat gebeurde altijd testamentisch, mondjesmaat, denk aan Rut. En dat soort mensen die er van elders dan bij komen. Maar na de Pinksteren, ja, dan wordt dat heil wereldwijd. Maar ook in de dagen van Jezus zelfs zijn er al van elders die binnenkomen. En dan denk ik aan de Canaanese vrouw. Dat is een vrouw die dus tot de Canaanitische godsdienst behoord heeft. Maar op een of andere wijze heeft ze dan toch van Jezus gehoord. En van zijn reddende genade en kracht. Ze heeft een dochter die van de duivel bezeten is. En dan doet ze een appel op Jezus. Heere, roept ze, gij zonen David, ontferm u mijner. En ze bleef maar roepen en Jezus gaf geen gehoor. De discipelen zeggen, alsjeblieft, zeg dat die vrouw weggaat. Dat verveelt zo, dat geschreeuw. En dan zegt hij, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dan zegt hij tegen zijn discipelen en dan zegt hij tegen die vrouw, het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en het de hondjes voor te werpen. En dan zegt die vrouw, erkent is dat ze een hondenkist, een heidin. Ja, zegt ze, maar de hondjes, die eten toch ook van de kruimpjes die vallen van de tafel van hun heer. En dan klinkt daar de stem van de goede herder. Vrouw, groot is uw geloof. Oh, dan leidt hij haar in grazige weiden, want dan komt ze thuis en dan is het kind genezen. Ik geef hun het leven en ik geef ze overvloed. U zal niets ontbreken. Ik verkwik uw ziel en ik leid u in het spoor der gerechtigheid om mijn naams wil. Ik heb nog andere schapen. Weet je waarom niet dat zei? Omdat hij ook in wijngaarden die stem wil laten horen. En wij zijn ook van een andere volk uit, ook uit het heidendom gesproten. Maar kijk eens, wat heeft hij zijn belofte waar gemaakt. En dan komt er maar op aan dat we net als die Canaanese vrouw de stem van hem zullen horen. En hem zullen volgen en dan tenslotte gemeente. Dat zegt Jezus dan hier, het zal worden één kudde en één herder. Dat wil zeggen dat zowel Jood als Heiden met elkaar, onder de hoede van die ene goede herder, zalig zullen worden. Er ligt nog een heerlijke toekomst voor het volk van Israël, hoor, vergis u niet. Want ze zullen ook tot het geloof in deze goede herder komen. Ze hebben hem verworpen, maar ze zullen hem aannemen. En dan zullen Jood en Heiden samen deze Christus groot maken. En het zal worden één kudde en één herder. Dan is ook alle verdeeldheid ten einde. Zoals wij het ervan gemaakt hebben. Want dat is natuurlijk ook een vreselijke zaak. Dat we de ene kerk na de andere kerk hebben gebouwd. En we hebben allemaal het grootste gelijk van de wereld. Terwijl Jezus zegt, ik wil dat ze één zijn, gelijk wij één zijn. En dan doelt hij op de gemeenschap met zijn hemelse Vader. We hebben ons diep diep weg te schamen voor de verdeeldheid van de kerk. Als we de stem van de goede herder zouden horen en gehoorzamen, wat zou het er toch anders uit gaan zien, ook in het kerkelijk leven van vandaag. En dan tenslotte, daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven geef of afleg om het opnieuw op te nemen. Daarom heeft mij de Vader lief, die gedachte. Kijk, als wij kinderen van God hebben gekregen, en kleinkinderen misschien ook al, dan weet u wat een liefde je hebt tot je kinderen. Je kinderen zijn je alles. Je leeft voor je kinderen. Je leeft voor je kleinkinderen. Niets is je te veel. Ik heb menig keer gehoord dat wanneer een kind leed, dan een vader of moeder zei, had ik het maar, had ik het maar. Dan kon het niet aangezien worden dat een kind leed. En dan staat hier, daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg. O, hier zie je nu, hoe en de Vader en de Zoon één zijn in hun liefde tot elkaar en in hun liefde tot zondaar. Dit is een weg die en de Vader en de Zoon zich voorgenomen hebben, nietwaar. God wilde zijn mens terug. De mens was gevallen. En God wilde zijn mens terug. Op grond van recht. Het kon niet zo zijn dat God zei, nou ja, dat is wel gebeurd, maar vooruit, maar we zien het door de vingers. Nee. Ere God de zonde onze straf liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve Zoon. U hebt vanmorgen bij de doop gezien wat het Jezus gekost heeft. Maar u hebt ook gezien bij de doop wat het de Vader gekost heeft. Zijn Zoon. Zijn kind. Daar had hij nu zijn kind voor over. Om dat bloed der verzoening aan dat voorhoofdje vast te maken. Dat is liefde. Dat is liefde van één kant. Wij hebben het niet gezocht. Wij hebben er niet naar gevraagd. Er is niemand die God zoekt, nog niet tot één toe, maar hij. Hij deed het. En daarom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven afleg. Omdat alleen in die weg zaligheid mogelijk is. Genade op grond van recht. Gij zijt duur gekocht, zegt de apostel. En dan ook, ik leg mijn leven af. Dat is heel wat anders dan dat gruwelijke voorstel van D66. Dat een zogenaamd voltooid leven. Ja, daar zeggen ze ook, ik heb recht om mijn leven af te leggen. Daar heb ik toch over te beslissen. Hoeft een ander toch niet over te beslissen. Ik beslis over mijn eigen leven. Als ik al 57 jaar ben en ik heb zin om eruit te stappen. Wie ben jij? Dat je me daarin tegenhoudt. Dat is de toon, hè, van D66. Nou, weet je wat D66 niet kan zeggen? Ik heb de macht om het leven wederom te nemen. Kijk, de Heer aan God, zowel de Vader als de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God, die hebben elkaar lief. Juist ook in dit zalig maken van zondaren op grond van zijn volkomen offer. Daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik het leven aflegge. En dat is altijd gezegd met het oog op de opstand. Niet de dood heeft het laatste woord. Als Jezus over zijn bitter lijden en sterven spreekt, dan zegt hij dat die uren komt. Dat hij overgeleverd zal worden in de handen. En dat ze hem zullen sterven, zullen kruisigen zelfs. Dat zegt hij erbij. Maakt een derde dag opgestaan van de dood. Het sterven altijd geplaatst in het licht van de opstanding hier ook met twee woorden spreken. Daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg. Maar ook omdat ik het weder opneem. Niemand zegt, heeft daar macht dan ik alleen. En hoe heerlijk is dat gebeurd, nietwaar? Hij heeft mijn leven afgelegd. Toen alles volbracht was. Toen de Vader bevredigd was. In dat volkomen heilswerk van Christus. Toen heeft hij gezegd, het is volbracht. Vader, het doel is bereikt. Wat ons nu voor ogen stond, dat is gebeurd. Ik heb het offer gegeven dat ik zou geven. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan legt hij het leven af. En dan de derde dagen, dan staat hij op uit de dood. Ik heb macht het wederom te nemen. O, hoe heerlijk die wat. En weet je wat er zo mooi is? Die twee kanten van de zaak worden in de schrift belicht. Ik heb macht om het leven te nemen. Hij stond ten derde dagen op. En in datzelfde evangelie wordt ons gezegd dat hij werd opgewekt. Hier mag je zien hoe en Vader en Zoon en Heilige Geest gedrieën werkzaam zijn. In die heerlijke opstand. En nu is hij gestorven om onze zonden. En hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En door diezelfde kracht waarmee hij uit de doden verrezen, de zonde achter zich liet. En het graf. Dood en graf en zonde overwon. Met diezelfde kracht van de Heilige Geest wekt hij nog steeds dode zondaar op tot het nieuwe leven vanuit de kracht van Christus. En dat is het evangelie dat onder ons is verkondigd. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Hoe zijn de dagen hem vermeerd, zo leeft die posteltoos. Zo leeft hij eindeloos. Amen. Zingen wij Psalm 21, het vierde vers.
Laat ons danken en bidden. Heer, dat we uw stem hebben mogen horen, is onze hartelijke wens en beden. Door uw dienaar heen. Het behaagt u hem eens door de dwaasheid van de prediking zalig te maken en die geloof. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord God. Er gebeurt wat onder de prediking. We worden de schuldig gesteld. De kwaal der zonde wordt opengelegd. Waar de Heelmeester wacht om genadig te zijn. De goede Herder is gekomen om het verlorene te zoeken. Het verbroken te helen. En het gewonde te verbinden. O Heere, dat we werk voor u zouden hebben. Dat we in die gemeenschap waarover we mochten horen. Voor het eerst of weer opnieuw gesteld zijn geworden. Dat we het mogen weten. Dat hij ons kent. En dat wij hem kennen. Dat hij geen vreemde voor ons is. En dat wij geen vreemde voor hem zijn. Want hij kent zijn schapen. En zijn schapen kennen zijn herder. En dat is niet vanzelfsprekend. O, met welke vijandschap is er afscheid genomen van deze herder. Hij is tenslotte zelf als een lam ter slachting geleid geworden. Hij moest de kruisdood ondergaan. Als de gevloekte, weggeworpen. Om in die weg van de totale verbrijzeling. De weg ter zaligheid te ontsluiten voor al die dwaalzieke schapen. Heer, laat dat het wonder van ons genade leven uitmaken. Maak ons die wegen door uw woord en geest bekend. En mogen we meer en meer kennen van deze gezegende goede herder. Heer, we mogen u bidden voor uw bondsvolk Israël. Wij geloven dat er nog grote dingen staan te gebeuren en we zien er naar uit. U bent immers in de eerste plaats gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Wij zijn er slechts bijgekomen, maar daarom niet minder. Maar zij zijn de rank. En wij ingeënt, als wij in u mogen geloven. Heren, we bidden u voor uw kerk wereldwijd, bijzonder voor kerk in vervolging en verdrukking. We denken aan alle evangelisten, alle zendelingen, al uw dienaar. O, dat de bazuin van het evangelie een zuiver geluid zal mogen voortbrengen. Mogen ook de dienaar hier ter plaatse aan u bevelen. Schenk onze broeder alles wat nodig is. Bijzonder in de prediking van uw woord, maar daarnaast ook voor al het werk dat gedaan mag worden tegen de broeders die leiding hebben te geven. Dat er ook in hun iets van dat herderschap gezien mag worden, Heer. Dat ze er mogen zijn voor de schapen. En niet menen dat de schapen er voor hun zouden zijn. Gedenk allen die het moeilijk hebben. U weet van alle strijd, dat hebben we ook gehoord, van alle aanvechting. Maar u weet ook van de vreugde. En van het verheugd zijn in de Heer. Wat kan een zondag als vandaag ook weer veel betekenen voor het hart. Als u mocht ontmoeten. Als de gemeenschap met u geproefd en gesmaakt werd. Dat we ons mogen verheugen in de God van ons heil. O, laat ons toch een goed getuigenis van hem geven. Zoals de dichter daar ook van spreekt, mijn hart. Vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. Heere, vergeef het zondige tekort. Neem onze dank aan. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 95, het vierde vers. Psalm 95, vers 4. Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.